Goedenavond. Hij doet het. Welkom. Fijn om u vanavond hier te ontmoeten. Op deze eerste Bijbellezingavond in het seizoen 2025-26. Ook welkom aan de mensen thuis, of die op een andere plaats, nu of later, met ons meeluisteren. We beginnen deze avond met het zingen van Psalm 105. En daarvan vers 1. Looft, loof verheugd en Heere der Heere, aanbid zijn naam. En wilt hem eren, doet zijn glorierijke daan alom. De volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Als ook vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten hebt genoten. Psalm 105 vers 1 en 4. Bidden om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. Laten we samen bidden. Heere, genadige en almachtige God. U die ons in deze avond hier samenbrengt. Of ons thuis of op een andere plaats door middel van de techniek verbindt met deze avond. U zij daarvoor ootmoedig dank gezegd. We Dat we in alle rust en vrijheid mogen samenkomen rondom uw woord. Dat u ons daarvoor ook de gelegenheid geeft, midden in een jachtig leven, maar in het bijzonder, Heere, dat u spreken tot ons komt. En waarom gaat u in het spreken tot ons anderen voorbij? Als wij die vraag stellen aan u, Heere, dan is dat geen verwijt. Maar dan is dat allereerst, als op onze plaats zijn voor u, een ootmoedige schuldbelijdenis. Wie zijn wij dat u naar ons omziet? En dat u voor het eerst of bij vernieuwing wil spreken tot ons. Tegelijkertijd bidden we, Heere, voor hen die uw woord nog nooit hebben gehoord of niet meer willen horen. Ontfermt u zich over hen. Wees gij hen genadig. Zegent u, Heere, ons samen zijn rondom uw woord, in het lezen van uw woord, het zingen van de psalmen, maar in het bijzonder ook de overdenking van uw woord. Geef dat de rijkdom van de schrift ook in deze avond ons overweldigt, zodat we ook oog krijgen voor de wijsheid van u, o God, de Heilige Geest. U die de schrift op deze wijze en in deze gestalte tot ons laat komen. Tegelijkertijd bidden u, Heere, overweldig ons ook door uw opzoekende zondaarsliefde. Verbreek en verbrijzelt ons hart en leven. Geef dat wanneer we u mogen kennen, we in de omgang met u en met uw woord vertrouwd mogen raken met uw werk, met uw woord, met uw belofte van bedreiging en van genade. Schenk dat we ook oog mogen krijgen, Heere, voor het werk van u de eeuwen door, hoe u in de lijn van de geslachten uw verbond gestalte geeft en in de loop van de geschiedenis dat ook steeds rijkere inhoud en betekenis aan toekent. Dat u met ons zijn, Heere, midden in deze week mogen hier samen zijn. En ondanks dat we ons op deze avond hebben voorbereid, er kan zoveel zijn dat we meegenomen hebben hier naar deze plaats, of dat ons thuis of op de plek waar we uw woord horen kan hinderen. Aan allerlei indrukken, zorgen, moeite en verdriet. En daarom bid u ook, leg uw hand op ons hart en op ons leven. Leg beslag op ons leven en verheerlijk zo uzelf. Hoor ons gebed om Christus wil alleen. Amen. De laatste keer dat we elkaar op deze avond hebben ontmoet was rondom Genesis 3. En het ligt dan voor de hand dat we aan het begin van dit winterseizoen verder gaan met Genesis 4. Toch heb ik een sprong gemaakt. En een van de belangrijkste redenen om die sprong te maken naar de geschiedenis van Abraham, en dat zal ook in het komende seizoen behandeld gaan worden, en waarschijnlijk ook als de Heer het geeft in het seizoen erop, is heel eenvoudig deze reden dat ik al jarenlang uitkeek naar een gelegenheid om de geschiedenis van Abraham uit te leggen. Die gelegenheid had ik niet op Urk en kreeg ik niet mede door corona in de gemeente van Sliedrecht, maar wel hier in uw midden. Dus vandaar, en de periode tussen Genesis 4 en de geschiedenis van Abraham, de periode van Noach, zo wordt die geschiedenis ook wel eens omschreven, komt op een later moment en waarschijnlijk ook op een andere plaats aan de orde, zo God het geeft. Wel, dat betekent dat we vanavond beginnen met Genesis 11, vanaf vers 26. We lezen door tot en met Genesis 12 en daarvan vers 5. Genesis 11, vers 26, tot en met Genesis 12, vers 5. Tera leefde 70 jaar en gewon Abram, Nahor en Haran. Deze zijn de geboorten van Tera. Tera gewon Abram, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht van zijn vader Tera, in het land van zijn geboorte, in Ur der Chaldeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams huisvrouw was Sarai. De naam van Nahors huisvrouw was Milga, een dochter van Haran, vader van Milga en dochter van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar en had geen kind. Tera nam Abram, zijn zoon, en Lot, zoon van Haran, zoon van zijn zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram. En zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan, en ze kwamen tot Haran en woonden al daar. En de dagen van Tera waren 205 jaar. En Tera stierf te Haran. De Heere nu had tot Abram gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wezen zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem, en Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran, en zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. Tot zover. Als inleiding op de uitleg van dit gedeelte zingen we Psalm 103 en daarvan vers 10. Psalm 103 vers 10. De Heere heeft zich als de Allerhoogste Koning troon gevest in zijne hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Psalm 103 vers 10. Wel, wij beginnen dus vanavond met de geschiedenis en het leven van de aartsvader Abraham. Bijbelschrijver van het Bijbelboek Genesis tekent in hele korte lijnen wat er in de periode na de zondvloed tot en met de roeping van Abraham heeft plaatsgevonden. Het meest ingrijpende gebeurtenis is wel de torenbouw van Babel in Genesis 11. En juist die geschiedenis maakt duidelijk dat, ondanks dat de zondvloed door God gebruikt werd als een gericht en als een oordeel over de eerste wereld, zoals die wereld wel eens wordt aangeduid, het water van de zondvloed de zonde in het hart van de mensen niet heeft kunnen wegspoelen. Met alles wat er vernietigd is als gevolg van de zondvloed, het leven in de eerste wereld, het leven van de planten, de bomen, het grootste gedeelte van de dieren, en zeker ook het grootste gedeelte van de mensen, het hart van de mens is hetzelfde gebleven. Dat werd trouwens al kort duidelijk na de zondvloed, Een aangrijpende geschiedenis van vader Noach, die geen grenzen kende als het ging om het drinken van wijn en de gevolgen daarvan die dat had in het kring van zijn gezin. Eén van zijn drie zonen bespotte zijn vader. We zien op dat moment eigenlijk al een driedeling in het gezin van Noach ontstaan, ook in de zegen en in de vloek die Noach uitspreekt over zijn drie zonen, Sem, Gam en Javot, worden heel voorzichtig al die lijnen zichtbaar. Het is aan de hand van die vloek en aan de hand van die zegen dat de Bijbelschrijver vervolgens ook de geslachtslijnen tekent in Genesis 9 en in Genesis 11. En die geslachtslijnen laat uitlopen op de torenbouw van Babel. Torenbouw die onder het project laat ons een grote naam maken op de aarde en tot in de hemel klimmen een aanvang nam. Zonder onderscheid, zo lijkt het tenminste, werkte iedereen daaraan mee in de toenmalige wereld. Dus ook de mensen, de nakomelingen van Sem. Nadat God de spraak van Babel, waar ons woord babbelen vandaan komt, heeft veroorzaakt en de mensen voor het eerst ook een volksverhuizing op gang brengen vanuit het oosten in het huidige Mesopotamië, Irak, naar het westen in de richting van het beloofde land Kanaan, is het de Bijbelschrijver die vervolgens ook laat zien wat er gebeurt in de geslachtslijn van Sem. En ik zit nu aan het slot van Genesis 11. De namen lopen over de eerstgeborenen van alle gezinnen. En opeens wordt er ook melding gemaakt van Nahor, ik zit nu in vers 25, die Terach gewon. En van Terach wordt gezegd dat hij zonen en dochteren gewon. En drie van deze zonen worden bij hun naam genoemd in vers 26. En als we die namen eens rustig bekijken, de namen van Abraham, Nahor, Haran, maar ook vervolgens de namen van de vrouwen die genoemd worden in dit gedeelte, de vrouw van Jiska en van Milga, dan vallen ons meteen een aantal zaken op. Alle namen die genoemd worden in het geslachtslinie van Sem zijn namen die direct verwijzen naar de afgoden van Ur der Chaldeeën. De naam Sara, zo wordt onder ons wel eens vertaald als koningin of vorstin. Maar dat is niet de koningin die getrouwd is met een van de vele koningen uit het toenmalige wereldrijk Ur. Nee, hiermee wordt bedoeld de vrouw van de maangod Sin. Sara is dus rechtstreeks vernoemd naar de vrouw van de hoofdgod van Ur der Chaldeeën. En deze Sin die getrouwd was, gehuwd was, God en godin gehuwd was, die hebben zonen en dochteren gekregen. En een van de dochters van Sin en Sara, goden van de maan, is Milga. Zo ook de naam Tera, wat volle maan betekent. Maar niet verwijst naar het moment één keer in de maand wanneer we volle maan hebben, maar verwijst naar een van de feesten die hoorde bij de maangod Sin om juist bij volle maan een groot afgodisch en een heidens feest te houden. En in de naamgeving van deze mensen binnen het geslacht van Sem wordt meteen ook duidelijk hoe dat geslacht ook verworden is geraakt. Ondanks dat God in zijn verkiezend handelen het geslacht van Sem apart gaat zetten, we zullen dat zo meteen ook zien in de roeping van Abraham, is dit dus de situatie die de Heere aantreft wanneer hij Abraham gaat roepen uit Ur der Chaldeeën. Er is in Ur dus niemand die God zoekt. Ook Abraham niet. En dat is niet alleen de conclusie die je uit dit gedeelte kunt trekken, Genesis 12. Het is ook Jozua die daar later op terugkijkt als hij in Jozua 24... de volgende opmerking maakt over de periode die vanavond onze aandacht vraagt. Hij zegt in Jozua 24 vanaf vers 2, alzo zegt de Heere, de God van Israël, over gene zijde van die rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van gene zijde van de rivier en deed hem wandelen door het ganse land Kanaan. Ik vermeerderde ook zijn zaad en gaf hem Isaac. Met andere woorden, ook Jozua roept in herinnering, als hij dat volk in Jozua 24 voor zich heeft staan om afscheid van het volk te nemen, waar het beginpunt ligt, in Ur, maar dan wel in het heidense Ur. Het gehuld is in diepe duisternis, waar Abraham samen met zijn vader en opa knielt voor de afgodsbeelden van die tijd en hulde bewijst aan een van de grote goden van Ur. Ur, dat in deze periode waarin we nu zitten, behoort tot een van de grote wereldrijken in die toenmalige wereld. Dus in een van de machtscentra van die wereld, waar een hoogstaande cultuur is, dat blijkt ook uit de vele opgravingen in dat gebied, waar Abraham geboren en getogen is, is er niets, en ik benadruk het heel sterk, maar dan ook helemaal niets, van godsvrezen te vinden. God sluit dus nergens op aan als hij gaat spreken in Ur der Chaldeeën. Daar is geen aparte tempel voor een onbekende God. En daar is ook geen aparte altaar dat opgericht is door een van de voorvaderen in het geslacht van Sem, afkomstig uit het gezin van Noach. Nee, in de loop van de tijd, en hoe lang die periode geduurd heeft, tussen het verlaten van Noach en zijn gezin van de ark en de roeping van Abraham, daar lopen de meningen over uiteen. Maar in de loop van die tijd is het besef van wie de Heere is, schepper van hemel en aarde, maar dus ook van wie God wil zijn, in en door de moederbelofte, schier uitgestorven. God roept in Ur, midden in een afgodische wereld. En dat betekent dat deze geschiedenis twee lijnen laat zien. Aan de ene kant aan de lijn van de geslachtslinies, de geslachtsregisters, de doorgaande lijn van de geschiedenis. En in zekere zin ook de doorgaande lijn van de geslachten. En tegelijkertijd laat deze geschiedenis ook een lijn zien die hier begint, in Genesis 12, als God uit de duisternis van het verblinde heidendom, uit de geestelijke duisternis, een familie en een gezin gaat roepen. Het zijn eigenlijk die twee lijnen die in ons gedeelte van vanavond ook zichtbaar worden, een doorgaande lijn. Het is ook de Bijbelschrijver die allereerst insteekt bij die doorgaande lijn. Wat er ook gebeurd is in het leven van personen in deze wereld, de Bijbelschrijver verbindt ook in die duistere, donkere wereld de namen van Tera, Nahor en Abraham met de namen van het voorgeslacht. En dat is belangrijk om vanavond ook op te merken. Waarom is dat belangrijk? Wel zomaar een voorbeeld uit de praktijk. Ik denk aan een situatie jaren geleden al waarin iemand vanuit een heel onkerkelijk milieu overkwam naar de gemeente en zich liet dopen. Dat was de volwassen doop. En in het toeleven na dat moment van de doop ging hij zich afvragen, hoe komt het nou eigenlijk? Dat er in mijn omgeving niemand is in mijn familie die naar de kerk gaat en de Heere vreest. En al nadenkend over zijn voorgeslacht kwam hij uit bij de derde generatie terug, waar nog steeds de Heere werd gediend. Maar daar lag dus ook de breuk. Ik denk dat dat besef van die doorgaande lijn, de lijn van de geslachten, ook wanneer het duister wordt binnen een geslacht, misschien onder ons hier en daar wel ontbreekt. God werkt door in de lijn van de geslachten, zegt Genesis. Ook op een moment wanneer je het niet meer zou verwachten. Kijk naar Ur der Chaldeeën. Het is niet alleen die doorgaande lijn die hier zichtbaar wordt in de lijn, in de namen van de geslachten, maar het is ook de Bijbelschrijver die dat heel duidelijk wil onderstrepen door gebruik te maken van getallen. We hebben dat al eerder gezien in het Bijbelboek Genesis, hoe belangrijk dat is. Ik noem het maar even voor u, zodat u ook oog krijgt voor die kant van de schrift. Tussen de naam Adam aan de ene kant en Hever aan de andere kant, een van de centrale namen hier in Genesis 11, staan 14 namen en 7 geslachten. Van Sem tot en met Abraham zijn 10 namen. En van Adam tot en met Abraham 2 keer 10, 20. Die twee getallen, 7 en 10, zijn wel eerder tegengekomen toen we met elkaar Genesis 1 tot en met 3 aan het lezen waren. Het is alsof de Bijbelschrijver wil zeggen, de God die in de schepping ordenend schept, stap voor stap. En het allemaal vorm geeft. En die orde ook terug laat komen in de getallen. Diezelfde God handelt herscheppend. En laat dat ook terugkomen in getallen. Maar wat ook zichtbaar wordt, juist op dit moment, is dus Gods verkiezend handelen. Waarom roept God iemand uit het geslacht van Sem? En niet van Gam of Javed? Waarom roept de Heere überhaupt nog? Als ook na de zondeval er een situatie is ontstaan waarin niemand is die God zoekt, laat staan dat zijn naam in het openbaar wordt aangeroepen. Waarom roept God in dat donkere, duistere Ur der Galdeeën? Omdat hij dat wil. En omdat hij zo, omdat hij dat wil, zijn genadige ontferming en liefde wil betonen. We zullen dat ook zien in de komende periode, dat dat uiteindelijk de dragende grond is van de hele geschiedenis van de aartsvaders. En het is Jozua die in hoofdstuk 24 daar ook op teruggrijpt en niet zonder reden, als hij meer dan 40 jaar lang met de nakomelingen van Abraham heeft opgetrokken door de woestijn, en nu met het volk mag staan in het beloofde land Kanaan, dan is dat geen prestatie van het volk. Dan is dat geen beloning van goed gedrag. Maar dan is het Jozua die aan het begin van die toespraak, een bewogen toespraak in Jozua 24, daarbij insteekt. Dat wij hier staan is verkiezende liefde. En daarom alleen genade. Ik kom daar straks aan het einde van deze Bijbellezing op terug, maar laat dat ons ook hoop geven in onze tijd. En misschien ook wel in onze persoonlijke situatie, in onze familie, in ons gezin en met het oog op ons nageslacht. Hoe donker het ook kan worden, we hebben met een God te doen die de geslachten overziet, tijden draagt in zijn hand en inbreekt in het leven van mens. Maar als die mensen door genade worden wakker geschud, de Heere mogen leren kennen en oog gaan krijgen voor de trouw van God, is het vaak ook zo dat ze een lijn zien lopen in het voorgeslacht. En ik denk trouwens dan ook even aan mijn eigen voorgeslacht. Ook in mijn voorgeslacht is er een periode geweest van duisternis in de Noordwest-Veluwe. Dat was vroeger allemaal niet zo vroom op de Veluwe, integendeel zelfs. En mijn opa die naar school ging, kwam op een gegeven moment na de eerste schooldag thuis. Zijn moeder vroeg aan hem, hoe was het op school? En toen vertelde mijn opa, als kleuter vertelde hij dat, het was heel mooi, het was leuk. En de juffrouw vertelde ook een verhaal over een kindje in een kistje. Toen zegt zijn moeder, mijn overgrootmoeder, kindje in een kistje, was dat niet Mozes? Ja, Mozes. Oh, wacht even, dat boekje hebben wij hier ook liggen. En ze trok de la open en onderuit de la kwam de Bijbel tevoorschijn. En zo kwam de Bijbel weer op tafel in het gezin waarin mijn opa opgroeide. Wat een Bijbelvertelling voor kleuters al niet kan doen. Ik denk wel eens, als dat moment er niet was geweest, hoe was mijn vader dan opgegroeid en waar had ik dan gestaan in de wereld? Laten we daar oog voor krijgen, voor die lijn. Die doorgaande lijn. Ook al lijkt het alsof de Heere generaties soms overslaat. God roept Abraham in Ur der Galdeeën. Het bijzondere is dat zijn vader en zijn opa ook gehoor geven aan die roeping. Zo op het eerste gezicht kan deze geschiedenis, deze passage waarmee het leven van Abraham aanvangt, verwarring geven. Het lijkt erop alsof de Heere Tera, Nahor en Aaron geroepen heeft in het land Kanaan. En dat Abraham vervolgens ook meegaat in het gevolg. Maar dat is niet waar. Het eerste gedeelte van Genesis 12 vormt als het ware een beschrijving van de roeping die Abraham hoort in Ur der Chaldeeën. En Abraham en zijn vader en grootvader gaan mee vanuit Ur der Chaldeeën op weg, ja, waar naartoe eigenlijk? Ze weten het niet. Het enige wat Abraham weet is dat God een weg roept uit Ur. Naar een land of naar het land dat ik u wijzen zal. Ze moeten vertrekken, maar de plaats van bestemming is onbekend. Waarom doet de Heere dat zo? Is dat om Abraham en zijn familie in het onzekere te laten? Nou, ik denk niet dat dat de eerste reden is waarom de Heere zo roept. Integendeel, het onderstreept des te meer het krachtdadig ingrijpen van God in het leven van Abraham. Hij roept, ga, dus volg. En Abraham staat op en volgt. Dit is in een notendop bekering. In dat ene woord, in het gehoor geven aan dat ene woord, ga, ligt de hele weg van de bekering in opgesloten. Die bekering hangt dus in de eerste plaats af van God die roept. Met kracht, met majesteit. En die in het roepen het hart van Abraham herschept. Herscheppen niet in de zin dat Abraham opeens iets nieuws in zijn leven krijgt, wat er voor die tijd niet was. Maar herscheppen in die zin dat het verdorven hart van Abraham, kijk hoe hij leeft midden in dat heidendom, hoe hij buigt voor de afgoden, hoe in het leven van Abraham ook helemaal niets is dat uitgaat naar God. Hoe God in dat ene woord ga, het leven van Abraham herschept, vernieuwt, schept, herschept tot gehoorzaamheid. Het is juist dat wat de Bijbelschrijver hier met kracht onderstreept. Door juist de eindbestemming nog achterwege te laten, dat wordt zometeen wel duidelijk, valt hier in deze geschiedenis de volle nadruk op het moment waarop de Heer in het leven van Abraham voor het eerst inbreekt en hem wegroept uit Ur der Chaldeeën. Hier voltrekt zich dus een veel groter wonder dan wat wij gezien hebben in Genesis 1 en 2. Toen schiep God uit het stof. Uit het water. En formeerde een lichaam. Een boog daarover. Nu schept God niet iets uit het stof. Maar herschept God een verdorven hart. Het één woord. Ga. Zoals eeuwen later Levi de tollenaar. Het één woord. De taal die Jezus sprak tot Levi is dat maar één woord. Volg mij. Alles verliet. Opstond. En Jezus volgde. Dit vloeit dus voort uit Gods verkiezende liefde. De macht. De majesteit. En het herscheppende werk. Waarmee hij het leven van een mens omkeert en volgzaam maakt om zijn stem gehoor te geven. De Bijbelschrijver laat liggen wat de uitwerking van de roeping nu persoonlijk is geweest in het leven van de vader van Abraham en in het leven van de grootvader van Abraham. In ieder geval wordt duidelijk dat ze buiten de grenzen van het beloofde land Canaan komen te overlijden of daar blijven wonen. God gaat met Abraham en Sarai verder. En hij zegent hen. Ik zit nu bij de eerste verse van Genesis 12. Hij zegent hen niet alleen door ze te roepen, weg te roepen uit het land en uit het maagschap, dat betekent de familie, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Maar dan begint de Heere ook direct te spreken. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dit is trouwens niet de eerste keer in het Bijbelboek Genesis dat de Heere zegent. Meerdere keren heeft de Heere dat al gedaan en zal de Heere dat nog doen. En het verrast u dan denk ik niet dat als je die keren optelt, ik wil ze ook even rustig noemen. Dat is allereerst Genesis 1 vers 28. God zegende de mens toen hij hem schiep. Die zegen wordt herhaald in Genesis 5 vers 2. Na de verschrikkelijke zonde van Kain. Die zegen wordt herhaald na de zondvloed in Genesis 9 vers 1. We horen God zegenen hier in Genesis 12. Aan het slot van het leven van Abraham, Genesis 24 vers 1, wordt het weer herhaald dat de Heer hem zegende. De geschiedenis van Isaac wordt begonnen met de zegen die de Heer geeft aan Isaac, Genesis 26 vers 3. Het is in het leven van vader Jacob dat die woorden ook klinken, Genesis 35 vers 9. En tot slot in het leven van Jozef, Genesis 39 vers 5. En als u misschien in de gauwigheid hebt meegeteld, en anders kunt u denk ik nu wel raden, is het 7 keer dat God zegent. Met andere woorden, Genesis 1 vers 28, waar de Heere voor het eerst zegent, stopt niet bij de zondeval. Maar de zegen van de Heeren gaat door, ook na de zondeval. En die zegen heeft maar één doel voor ogen, namelijk dat die zegen wordt vermenigvuldigd en zichzelf vermenigvuldigd. En juist daarom loopt het Bijbelboek Genesis in hoofdstuk 39 vers 5 ook uit op de vermenigvuldiging van die zegen die de Heere aan Adam, Noach, Abraham, Isaac, Jacob en Jozef gaf. Door te vermelden dat de Heere Jozef zegende en zijn zoon broers met hem. 12 stammen. Daarmee eindigt het boek Genesis. En het is ook geen wonder dat het volgende Bijbelboek, Exodus, vermeldt dat die 12 stammen een volk zijn geworden. Ziet u weer opnieuw de kracht van God spreken? Of zoals de dichter dat zegt, God zal ons zegenen. Dat is geen beden in de eerste plaats, of een wens. Nee, dat is een belijden dat de Heere zegenend zegent en zegenend zijn zegen gaat uitlopen op talrijke zegeningen. Kleine stroom in Genesis 1 vers 28... wordt een beekje bij Abraham in de lijn van de aartsvaders. Het wordt een rivier in Israël, Exodus. En na Handelingen 2 een oceaan. In u en in uw nageslacht zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Er ligt hier misschien ook niet een van, ik zeg het heel voorzichtig, de motieven. Bij gebrek aan een beter woord gebruik ik dat woord. Ligt hier misschien niet een van de motieven waarom God het behaagde om Abraham te roepen? Welk motief? Hij wil zegenen. Dit is dus de Heere. Die liever zegent dan dat hij vervloekt. Die lieve barmhartigheid bewijst tot in het duizendste geslacht, dan dat hij de vloek uitwerkt tot en met de derde en vierde generatie. God zal ons zegenen, zegt de dichter. Let u er trouwens ook even op de opbouw van deze zegen. Laat hem even rustig kijken. Ik tel het maar even met u. Ik zal u tot een groot volk maken, dat is één. U zegenen, 2. Uw naam groot maken, 3. Wees een zegen, 4. Ik zal zegenen die u zegenen, 5. Vervloeken die u vervloeken, 6. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, 7. Weer dat getal wat kenmerkend is voor wie de Heere is. Kenmerkend niet alleen voor zijn volmaaktheid, in die zin dat hij zijn werk afmaakt, straks in de herschepping van hemel en aarde, maar ook kenmerkend voor het getal dat bij de zegen van de Heere hoort. Ik stip het maar heel even na, maar wie ook even rustig een keer gaat kijken naar de hoge priesterlijke zegen in nummer 6, ziet dat het getal 7 daar een hele grote rol speelt. Dit hoort dus bij wie God is, bij wie, hoe hij spreekt en wat zijn belofte is. En let u er dan ook even op wat het centrum van deze zegen volgt. En dat is dus de 4e zegen die geflankeerd wordt door 3 ervoor en door 3 erna. Midden in die zegen die de Heere geeft, staat tegelijkertijd het bevel en wees een zegen. Met andere woorden, als de Heere dus Abraham gaat zegenen, is het in de vervulling van die belofte ook meteen de opdracht van Abraham om een zegen te wezen. Het herscheppende werk van de Heere beperkt zich dus niet alleen tot het persoonlijke leven, tot het hart dat wederom geboren wordt, tot de wil die wordt omgebogen, tot een ootmoedige levenswandel voor Gods aangezicht en onder de mens. Maar als de zegen van de Heere ook gestalte gaat krijgen in het leven van bijvoorbeeld Abraham, of als u de Heere mag kennen ook in het persoonlijk leven van u en voor jou, ligt daar niet alleen de opdracht, maar is het ook de wens en de liefde en het gebed van je hart om goed van God te spreken. Om de zegen waarmee de Heere je zegent mee te delen aan anderen die door Gods leiding op je pad worden geplaatst. Het is trouwens ook niet zonder reden dat deze zegen als eerste begint met de woorden: ik zal u tot een groot volk maken. Ik stipte dat al aan, maar de Heere zet zich in de aanen van deze zegen ook heel nadrukkelijk af tegen die kreet waarmee de torenbouw van Babel werd aangevangen. Kijkt u met mij mee, dat staat in Genesis 11, vers 4. Het project van de torenbouw van Babel wordt als volgt ingeleid. Genesis 11, vers 4. Kom aan, laat ons voor onze stad bouwen en een toren, welke opperste in de hemel zij. En laat onze naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Nu, de gevolgen van deze kreet, van dit motief, dat weten. Er werd in Babel geen naam gemaakt, maar God kwam naar beneden, vers 7, verstrooide de mens, zodat ze elkaar niet meer konden verstaan. Maar als de Heere Abraham uit deze donkere wereld roept, dan zet hij die belofte af tegen dat mandaat, tegen die oproep van Babel. Daar klonk de oproep: laat onze naam maken tot in de hemel. En hier daalt de God van de hemel af tot op de bodem van ons menselijk bestaan, tot op in onze verlorenheid. En is het eerste woord wat hij spreekt tot zijn kind van Adam: ik zal u tot een grote naam, tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. Er is nog een andere aanleiding waarom de Heere als eerste noemt dat hij Abraham tot een groot volk zal maken. Namelijk, de Bijbelschrijver heeft dat al gezegd in hoofdstuk 11 vers 30, dat zijn vrouw Sarai onvruchtbaar is. En dat wordt dan nog een keer herhaald, met andere woorden, zij had geen kind. Dus vanwege die twee redenen begint de zegen die God aan Abraham toezegt met deze woorden: ik zal u een groot volk en een grote naam maken. Groot volk vanwege de onvruchtbaarheid van Sarai en een groot volk vanwege de situatie, de gevolgen van de zonde van Babel. De Heere is degene die daar waar wij mensen eindigen, als gevolg van onze zonde, begint met zijn belofte. Dat woord staat dan haaks op de wereld waarin God Abraham tegenkomt. En tegelijkertijd is het ook die belofte die past binnen die duistere wereld. Omdat God meteen aan het begin van die belofte duidelijk maakt dat hij radicaal dat wat wij hebben verzondigd en verruineerd wilt herscheppen en wilt vernieuwen. Maar wat is nou eigenlijk de inhoud van die zegen? Het wordt inderdaad veel genoemd, het woord zegen. Ik zal u zegenen, wees een zegen, vers 3, ik zal zegenen. En in u zullen alle volkeren des aardrijks gezegend worden. Maar wat is nou het hart van die zegen? Moeten we die belofte die de Heer aan Abraham toezegt alleen maar toespitsen op nageslacht, op een groot volk? Tegen de achtergrond van de onvruchtbaarheid van Sarai? Moeten we die belofte afzetten tegen die donkere geschiedenis van de torenbouw van Babel? Of klopt het hart van die zegen ergens anders? Hebben we hier niet te maken met God die zichzelf openbaart? En zegt die zegen niet allereerst iets over de situatie waarin de Heere Abraham aantreft en roept? En de toekomst die hij met Abraham en zijn nageslacht voor ogen heeft? Of zegt deze zegen in de eerste plaats alles over wie God in zichzelf is? En hoe hij zichzelf openbaart? Dat laatste is het. En uit de verschillende plaatsen uit het Oude Testament heb ik er één gekozen die me ook diep ontroerde. Waarin de Heere zelf omschrijft wat hij met de zegen ten diepste voor ogen heeft. Dat staat in Leviticus 26. En ik zal het rustig met u lezen, Leviticus 26. Ik lees dan vanaf vers 9. In vers 9 pakt de Heere met eerbied gesproken de draad van het verbond dat hij opgericht heeft met Abraham en zijn nageslacht, daar kom ik later in hoofdstuk 15 en 17 op terug, op. En hij legt dan uit wat er omging in zich hemzelf toen hij zo sprak. Ik lees vanaf vers 9. Ik zal mij tot u wenden en zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen. En mijn verbond zal ik met u bevestigen. Gij zult het oude dat verouderd is niet eten. En het oude zult gij vanwege het nieuwe uitbrengen. En dan komt het hart. En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten. En mijn ziel zal van u niet walgen. En ik zal in het midden van u wandelen en zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Dit is het hart van de zegen. Die twee kanten. Mijn ziel zal van u niet walgen. Wat moet dat gedaan hebben met God? Toen hij Abraham daar in Ur der Chaldeeën aantrof. Midden in het heidendom. Toen hij hem samen met zijn familie geknield zag liggen voor een van de stenen beelden. En bij volle maan, de maan als een van de belangrijkste goden, zag aanbidden. Zou Gods hart gewalgd hebben? Of was God in zichzelf bewogen toen hij Abraham riep? En als we de geschiedenis van Abraham gaan volgen, en zo God het geeft, ook de geschiedenis van de andere twee aartsvaders. Wat zijn er dan veel momenten dat we deze woorden, mijn ziel zal van u niet walgen, weer herinnering moeten roepen. Waarom gaat God elke keer weer verder? Terwijl er zoveel momenten zijn dat hij de redenen heeft om zich in afschuw af te wenden van Abraham, Isaac, Jacob. Maar mag ik die lijn vanavond ook doortrekken naar u en mijzelf? Naar u, jou en mij. Mijn ziel zal van u niet walgen. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik kan geen reden aantreffen in mijn eigen leven waarom God dit uit zichzelf eenzijdig keer op keer niet alleen zegt, maar ook bewijst. Mijn ziel zal van u niet walgen. Sterker nog, dat de Heere wandelt, meeloopt, voorop gaat en in het midden wil wonen. U, jou en mij tot een God wil zijn. En voor zijn troon door genade een volk wil formeren. Hier klopt het hart van het woord zegen. Dat zit hem dus niet in de grote zegeningen die Abraham ten deel vallen. Dat zit hem ook niet in de eerste plaats in de gave in de weg van een wonder van Isaac, zoon van Abraham en Sarai. Maar dat ligt in God zelf. Hij wil zo zijn. En dan zitten we meteen aan het einde van deze eerste Bijbellezing ook in de toepassing van deze geschiedenis. Die toepassing onderstreept dus alles van Gods kant. En benadrukt dat de Heere dus zelfs in het onmogelijke, het donkere verduisterde Ur der Galdeeën, zijn zegen sprekend toepast en verwerkelijkt. Wat dan ook opvalt is dat die zegen van de Heere zo inslaat in het hart van Abraham, dat hij niet alleen de stem van de Heere volgt, maar er ook diep van overtuigd is dat de Heer hem zal brengen naar het land dat hij hem zal laten zien. En als u dan even met me kijkt, en dat is de laatste keer dat we kijken, naar Genesis 12, vers 1 tot en met 5, dan ziet u dat dat land ingesloten is door twee opmerkingen. Staat in Genesis 12, vers 1, ga uit uw land, naar het land dat ik u wijzen zal. En vers 5 eindigt met, en zij kwamen in het land Kanaan. Tussen die oproep, ga uit het land dat ik u tonen zal, en het arriveren in dat concrete, specifieke land Kanaan, waar Abraham op dat moment nog niet van weet, liggen twee dingen. Dat is Gods belofte, ik zal u zegenen, en Abrahams geloof in Gods belofte. Dit moment in de schrift, Genesis 12 vers 1 tot en met Genesis 12 vers 5, omspant heel het geestelijk leven. Ga uit uw land. Door de belofte dat Abraham gelooft en hij komt in het land dat God hem wijzen zal. Is dat ook niet de gang van elke pelgrim? Als de Heer je roept met kracht en met majesteit, misschien letterlijk uit de wereld, of uit de rand van de kerk, of midden in de gemeente. En de Heer in die belofte ook het geloof schenkt, wat de belofte van God omhelst, onvoorwaardelijk buigt voor God die in zichzelf wil zegenen, om zichzelf. En een pelgrim wordt geboren op weg en reis naar de eeuwigheid, die op weg is naar het land dat God hem zal tonen. Naar die nieuwe hemel en naar die nieuwe aarde. Ik moest de voorbereiding voor vanavond ook denken. Wij gaan uiteindelijk niet naar de hemel. Je moet goed begrijpen wat ik nu zeg. Nee, wie de Heere mag kennen, is op reis naar de nieuwe schepping. Waar de grenzen tussen hemel en aarde vervagen. Omdat de hemel, openbaring 21 en 22, afdaalt op de aarde. En God alles zal zijn en in allen. Het enige wat ertussen ligt, is Gods belofte en het geloof. Maar ook vanavond klinkt het woord. Ga. Ga. Volg mij. En wat is er op tegen? Om deze God, die alleen maar wil zegenen, en die in de bron van zegen een overvloed van zegeningen meeneemt, om de stem van deze God niet te willen volgen, alles te verlaten en achter hem aan te gaan op weg naar het land dat hij zal wijzen. Tot hiertoe. We zingen, en er is er ook gelegenheid voor vragen, Psalm 33, vers 6 en 7. 33, vers 6 en 7. vragen te stellen. Het kan zijn dat er iets onduidelijk is gebleven of dat ik bewust of onbewust ergens overheen gegaan ben en dat u daarop aan wilt slaan vanavond, dan is daar nu de gelegenheid voor. En help me alstublieft eraan herinneren dat ik ook de vraag herhaal voor de mensen die nu of later met ons meeluisteren. Zijn er vragen? Ja, Wim. Ja, de vraag is. Oh ja, zo is de vraag. Ja, dus de vraag is: is er niet sprake van twee keer een moment dat de Heer roept, als ik u goed begrepen heb? Namelijk de eerste keer dat de Heer. De familie van Abraham riep, hè, met Tera bijvoorbeeld, hè, en dan verwijs je naar Genesis 11 vers 31. En dat dan de familie ook vertrekt uit Ur der Chaldeeën, maar ze komen aan in Haran. En dan de tweede keer is dan in Genesis 12 vers 1, dat de Heere dan nogmaals roept, en nu dan Abraham.
Nee, de Heere had aan, in Ur der Chaldeeën had
je
Abraham.
Ja. Aha, ja precies. Dus de vraag is, de Heere riep Abraham in Ur der Chaldeeën, maar Abraham lijkt niets te doen en zijn vader Tera neemt dan een initiatief en die neemt dan Abraham mee, Genesis 11 vers 31, en dan wordt Abraham nog een keer geroepen. Daar lijkt het op, ja. Maar ja, ik stip het ook heel kort aan. Er wordt ook inderdaad in de uitleg van dit gedeelte best wel mee geworsteld. Hoe zit dat nou precies in de tijdvolgorde? Hè? En wij zijn ook geneigd om het in die volgorde, de tijdsvolgorde, allemaal te lezen. Dus eerst Genesis 11 en pas daarna Genesis 12 en dan pas daarna Genesis 13 enzovoort. Wat je wel vaker ziet, zagen dat trouwens ook bij Genesis 1 en 2, is dat er eerst iets heel beknopt wordt verhaald, geschiedenis, en dat er dan één moment uitgelicht wordt, dat wordt uitvergroot, en dat de Bijbelschrijver vanuit dat moment weer verder gaat. We zagen bij Genesis 1, schepping van hemel en aarde, en dan is het hoofdstuk dat eindigt met de schepping van de mens. En dan zou je verwachten dat het dan dus verder gaat, hè, aan het einde van de zevende dag. Maar dan wordt dat moment van de schepping van de mens eruit gelicht, in Genesis 2 uitvergroot en wordt er vooral gefocust op de schepper van hemel en aarde en Adam en Eva die naar Gods beeld zijn geschapen en ook meteen hoe het huwelijk door de Heer is ingesteld. En dan gaat de Bijbel schrijven verder in Genesis 3. Dat is een manier van beschrijven die wij niet zo kennen. Wij zijn gewend om geschiedenis te beschrijven in de tijdsvolgorde. En bij de Bijbel zie je wel eens dat er teruggegrepen wordt op een moment en dat in het teruggrijpen op dat moment de Bijbelschrijver van daaruit weer verder gaat. Heel kort zie je dat hier ook, bijvoorbeeld aan het slot van Genesis 1, 11 vers 31 wordt de opmerking gemaakt dat ze daar blijven wonen. He, Haran enzovoort. En Tera komt dan te overlijden, he, in vers 32 wordt dat gelezen. Maar wat er verder gebeurt met de anderen die ook mee zijn genomen, dat laat de Bijbelschrijver liggen. De draad wordt als het ware eruit getrokken als het gaat om de naam Abraham. En aan de hand daarvan wordt de geschiedenis van Abrahams leven verder verteld. Wat is daar precies nou gebeurd in Haran? Waarom zijn ze daar gebleven? Weet het niet. Wat je wel kunt zeggen is dat de roeping van de Heere, zoals die beschreven wordt in Genesis 12, vers 1 tot en met 4, het beginpunt is geweest. Waardoor die familie uiteindelijk in beweging kwam. Waarom kun je dat zeggen? Nou, bijvoorbeeld onder verwijzing naar Jozua 24. Waar Jozua ook dat moment daar in Ur der Chaldeeën laat beginnen. En dan ook de namen van de vader en de grootvader van Abraham noemt. Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit zo op het eerste gezicht verwarring oproept. Ja, Daan. Ja, ja, sterker nog, er staat in vers 31, Teranam, Amram. Ik ben geneigd, maar ik zeg het met een open einde om te zeggen dat dat te maken heeft met de verhoudingen binnen de generaties. Dat hier eigenlijk met achting gesproken wordt over de vader van Abraham. Terwijl Abraham degene is die door de Heere wordt geroepen, is dan zijn vader die ook waarschijnlijk het initiatief neemt, maar wel om gehoor te geven aan de roeping van de Heere tot zijn zoon Abraham. Ja. Maar ik hou wel een slag om de arm. Omdat het zo beknopt wordt beschreven, kun je er denk ik ook niet te veel van maken. Ja. Is dat een antwoord op je vraag, of lag je vraag op een ander vlak?
Ja, ik las ook ergens, ik weet niet, het woord op bijna als familiekring vertaald, of misschien meer in richting van ex-clans staan of zo. Misschien
ruimte. Ja, precies. Dus de vraag is, heeft het woord familie in 2025 dezelfde betekenis als het woord familie in het Oude Testament? En dan is het antwoord heel eenvoudig nee. Tenminste niet zoals wij het hier in het Westen definiëren. Een familie met opa en oma's die nog mogen zijn, kinderen en kleinkinderen. En die kleinkinderen zijn dan neefjes en nichtjes. Dat ligt in het Midden-Oosten op dit moment ook heel anders dan hier. Om maar eventjes de actualiteit aan te stippen, maar dat hebben jullie misschien ook wel gelezen of gehoord, dat er op dit moment in de Gazastrook echt een burgeroorlog aan het ontstaan is. En die scheidslijnen lopen over de clan. Clan binnen Arabische families, die vandaag dan Palestijnen worden genoemd en heten. En zo is het Midden-Oosten ingedeeld. Hè? Dus ook al woont je verre familie, bijvoorbeeld in Jordanië, en je woont zelf in Israël, of je woont in Syrië, het is je plicht, al is het je achterachterneef die bij jou op de stoep staat midden in de nacht, om vanwege de familie, de clan, en binnen te halen en te beschermen. Dus dat is een hele andere wereld dan, ja, wij beperken de familie zeg maar tot 1, 2, 3 generaties en ja, wie zijn mijn achterneef en achternichten? Ja, maar dat is in deze wereld en ook nu in het Midden-Oosten ondenkbaar. Vandaar ook dat binnen die clan gehuwd wordt. Ja, ja, is dat een antwoord op je vraag? Ja? Ja?
Nog even naar de doorgaan. Geef ook naar 24 dagen een beetje antwoord op. Als je dan vers 2 leest, vers 3 is dat eigenlijk. Toen nam ik uw vader Abraham van geen zijde de 34 mannen door het ganse land van Canaan. Zo'n lijkt het erop dat Abraham met een hele familie aan de overheid van de rivier is. Zij dienen dan de afgoden. En dat de Heer hem dan toch nog een keer opnieuw oppakt, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, en wat is dan precies je vraag bij dit vers?
Nou, omdat daar zei, hij had een hele familie bij en hij moest nog afscheid van zijn familie nemen.
Ja.
Hier zie je dat de Heer dat zelf, nou, laat ik het even zeggen,
ja.
Om uit zijn familie te halen en het dan kan.
Ja, dus de vraag is, naar aanleiding van Genesis 24, vers 2, of de Heer het probleem met de familie niet zelf oplost. Zo word ik je goed door Abraham weg te roepen uit die familie. En de familie daar dus achter te laten. Dat is wel inderdaad de algemene gedachte. Calvijn zegt het nog sterker. Die zegt, de familie van Abraham had gewoon geen recht op het beloofde land. En daarom moest ze achterblijven. Nou, dat vind ik wel iets te veel ingelezen in wat hier staat. Maar wat je wel kunt zeggen, daar leg jij de vinger bij, is dat het God is die roept. En dat betekent roepen ook achterlaten. Hè? Soms ook heel concreet achterlaten. Als je weggeroepen wordt uit de familie, ja, die de Heere niet vreest. Ja?
Mag ik daar even over zeggen?
Ja, natuurlijk.
Ik zit daar dus heel erg over te denken. Ik ben in mijn klas net iets verder met Abraham.
Oh.
En ik moest dus van de week vertellen dat Abraham legt Eliezer op zijn hart dat hij Isaac niet mag meenemen naar zijn land. Hij vraagt of Eliezer, een vrouw, daar wil gaan zitten. Want de mensen in Canaan waren zo goddeloos. Isaac mocht absoluut niet trouwen met iemand uit dat land.
Ja.
En toen vroeg ik me dus ook van de week al af, hij moet dus een vrouw halen uit dat geslacht. En toen vroeg ik me dus toch af, nu, naar aanleiding wat u nu zegt, heeft de Heer dan toch niet in dat geslacht gewerkt? Want Laban zegt dan bijvoorbeeld, komt in de gezegende des Heeren.
Ja.
Dus is de Heer dan ook niet verder gegaan in dat geslacht? Want waarom was Abraham dus opgebrand? Want Isaac daar een vrouw kon halen.
Ja.
En de Heer werd dus, begrijp ik uit dat stuk, wel gekend.
Ja, dat is goed.
Of denk je dat verkeerd? Daarom vraag ik nu.
Nou, nee, we zitten hier voor elkaar. Ik weet ook niet alles. Nee, de vraag is, u verwijst dan even naar voren. Hè? Abraham geeft aan Eliezer de opdracht om een vrouw voor Isaac zijn zoon te halen. Niet uit een van de Canaanitische volken, maar uit de geboortestreek hè, van Abraham. En daar moet die vrouw vandaan worden gehaald en gebracht worden in de tent van Abraham. En dan is uw vraag of misschien niet in die streek, waar Abraham vandaan komt, toch de Heere gevreesd werd. Omdat Eliezer begroet wordt door Laban met de woorden gezegend. Hoe zei u dat ook alweer? Ja, komt in, gij gezegende des Heeren. Ja, ik vind dat om twee redenen lastig, maar ik wil niet me gelijk halen, helemaal niet, maar met u op zoek naar het antwoord. Waarom vind ik het lastig? Omdat je ziet ook bij Jacob hè, diezelfde beweging terug. Maar wat nemen die vrouwen mee? Dat zijn wel de afgodsbeelden. En ook als Rebecca tegen Jacob zegt later, hè, de vrouw van Isaac, van nou, geen van de Canaanitische vrouwen, maar dan wel terug hè, naar het beloofde, of naar Ur der Chaldeeën, ja, dan komt Jacob niet in een soort sfeer terecht van nou, nog vaag iets van de dienst van de Heere, maar midden in een heidense wereld. He, waar die twee vrouwen, Lea en Rachel, uiteindelijk vandaan worden gehaald. Ik denk dat die groet, nou nu ga ik vooruitlopen op wat ik straks wil zeggen, te maken heeft met respect die iemand met een heidens geloof toont voor de God en de godsdienst van een ander. En dat je in die groet nog niets hoort doorklinken over de vraag, maar dien ik die groet uitspreekt dan ook zelf diezelfde God? Laban doet dat niet. Die dient echt een andere God. Je ziet dat ook in de verbondsluiting die op een gegeven moment wordt gemaakt. Dus dat is de eerste reden. De tweede reden is dat je hier al een heel voorzichtig een lijn ziet ontstaan, waar de Heer straks op terugkomt als hij Israël het beloofde land geeft. En nadrukkelijk zegt dat die zeven Canaanitische volken uitgeroeid moeten worden. En dat het verboden is voor Israël, de nakomelingen van Abraham, om te huwen met een van de dochters uit die volk. Dus wat je hier met een potloodstreepje alvast ziet afgetekend worden, wordt iets later in de geschiedenis een hele duidelijke streep waarmee een grens wordt getrokken tussen het volk van Gods verbond, maar nu zit ik echt ver vooruit al, en de andere volkeren in Canaan. Ja, is dat een antwoord op uw vraag? Ja, nou ga niet de kleuters daarmee vermoeien. Ja. 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 Goed, bedankt. Ja. Ligt hier een lijn naar het Joodse volk van vandaag? Ja. 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 Daar ben ik zelf echt persoonlijk van overtuigd. Ja. En ik haast me dan ook wel te zeggen, ik zie in het, onder het Joodse volk, niet overal, maar zeker bij bepaalde stromingen, een houding ontstaan die met een beroep op deze zegen al het kwade wat ze zelf doen legitimeren. Hè? En dat zeg ik niet verwijtend, maar ja, dat leeft dus in ons hart. Ja. Ja. Maar goed, we lopen dan iets vooruit, want Straks in Genesis 15 en 17, hè, dan wordt die lijn nog verder uitgetekend, ook naar de toekomst toe. Ja. En dan is de vraag denk ik nog urgenter, is dit nog actueel voor vandaag de dag? Ja. Wat je wel kunt zeggen is dat, ik heb dat nu vanavond laten liggen, maar in Galaten 3 werkt Paulus dit stukje helemaal uit. Zowel de lijn van de zegen als de lijn van de vloek. En wat mij opviel, maar goed, dat vraagt om een hele aparte avond, is dat hij die woorden vloek in Galaten 3 allereerst betrekt op Christus die een vloek voor ons is geworden. Opdat wij de zegening van Abraham zouden ontvangen. Ja, dus je ziet in de schrift dan twee lijnen ontstaan. De lijn naar het volk Israël, wat door de Heere is gezegend en geroepen wordt om een zegen voor de volkeren te zijn. Maar ook die andere lijn die veel dieper ligt. De lijn naar hem die zegen heeft verworven door zelf tot een vloek gerekend te willen worden. Ja. Juist dat een antwoord op je vraag? Ja, ja? Eerst Marleen en dan... Ja. Daar moet ik echt even naar gaan kijken dan. Ja. Ik ben Ezechiël 16 in de voorbereiding bij dit stukje niet tegengekomen. Ja, maar ik doe mijn huiswerk dus ook niet altijd goed. Ja. Ezechiël 16. Ja. Oh ja, ja. De kanttekeningen zeggen dan, dan gaat het hier over de roeping van Abraham. Ja, precies. En dan baseren ze zich denk ik vooral op vers 8. Waar de Heere dan voorbij kwam en dat pasgeboren babytje zag liggen aan de rand van de weg. Ja. Ik denk dat ze zich daarop baseren, maar... Nee, dat denk ik niet. Nee, niet direct. Nee. Maar zijn die lijnen in het Oude Testament zo sterk uit elkaar te halen? Hè? Dat is ook nog maar de vraag. Ik dacht Wim als eerste, of Richard.
Hoewel Abraham en zijn gezin diende aan God, ga ik wel vanuit dat ze dan kennis had van God en de voorgeschiedenis van de schepping tot toe.
Ja. Ja, inderdaad, ik snap heel goed je vraag. Want de vraag is dan ook van, ja, maar hoe komen we dan aan deze hoofdstukken? Ja, vooral Genesis 1 tot en met Genesis 11. En die kennis was aanwezig en is ook doorgegeven in de lijn van de geslachten. Absoluut. Alleen de vraag is wat men daarmee gedaan heeft. En daarom vind ik het ook zo aangrijpend dat het Oude Testament zo sterk benadrukt dat Abraham door God werd aangetroffen toen hij voor de afgoden geknield lag. Ja, ja, antwoord op je vraag.
Ja.
Wim? Geen idee. Nee, ik weet dat echt niet. Ja. Dus de vraag is, waarom ging Lot mee, terwijl de familie van Abraham werd achtergelaten? Ja. Was Abraham een soort pleegvader voor zijn oomzegger Lot? Dat is een gedachte. Of was het toch iets van avontuur van Lot? Of... had Lot andere motieven? Het blijft hier op dit moment in het duister liggen. Maar straks, als die twee gaan kiezen, nou, dan wordt er wel iets duidelijk van wat er omging in het hart van Lot.
Ja, waarom ook de vraag, waarom ging dat mee?
Ik weet het niet. Nee. Ja. Durf er niks van te zeggen. Nee, want dan gaan we speculeren volgens mij. En dan, ja. Ja. Andere vraag nog. Dan sluiten we het af. We zullen samen bidden. We sluiten het af met het zingen van een psalm. Ik zag twee broeders met collectezakken lopen net. Ja, precies. Bij de uitgang. Ja, en er is denk ik nog koffie en thee. Ja, er is koffie en thee. Goed, we zullen eerst samen de Heere danken en bidden. We bidden om uw zegen, Heere. En als we dat tegen de achtergrond van deze avond aan u vragen, dan is dat een gebed om de vervulling van de woorden die aan het einde van deze avond centraal staan. Dat u in het midden van ons wilt wandelen en geen walging aan ons zult hebben. We bidden dat voor onze gemeente. Geef, Heere, dat jong en oud door u tot een herschapen, vernieuwd en geheiligd volk wordt gemaakt. Door de bediening van uw woord, het krachtdadige en onwederstandelijke werk van uw geest. Maar pas die belofte ook toe in ons eigen hart en in ons eigen leven. En geef dat we in de navolging van u in en door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, het een steeds groter wonder gaan vinden, dat u keer op keer dan bewijst geen walging aan ons te willen hebben. Maar het is tot zegen, omdat we tot zegen mogen zijn. Zegent u ons daarom, Heere, vanuit uw heiligdom. Als u dat eenzijdig kan en wil doen, is er hoop voor een ieder. Verhoor zo onze beden, om Christus wil alleen. Amen. De slotpsalm is psalm 65 vers 2. 65 vers 2. De volgende avond is 20 november Deovolent. En ik zeg dat met name voor hen die thuis meeluisteren. 20 november is de volgende avond. Een goede en gezegende avond.